Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 68 en daarvan het 10e en het 14e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En het 14e vers, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. 68, de versen 10 en 14. beleidenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezingen. De eerste is Johannes 2, versen 1 tot en met 12. En de tweede Lucas 19. Johannes 2, de versen 1 tot en met 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. En zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij ulieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging van de Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. En Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. En als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. En daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En zij bleven al daar niet vele dagen. En vervolgens Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. en Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was en hij kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is in deze huizen zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover het woord van God. Laten we met elkaar bidden. Lieve Heere, u bent het die ons hier samenbrengt in uw huis op deze zondagavond. Heere, daar danken wij u voor, zoals we ook gedaan hebben met de psalm geloofd, zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En ook deze zondag willen we uw naam danken voor al het goede dat u ons geeft. Heer, ook in deze tijd van warmte, van droogte ook, mogen we belijden dat u degene bent die voor ons zorgt en degene bent die geeft wat we nodig hebben. Tegelijkertijd mogen we ook bidden, Heere, u bent de God die regeert, die het doet regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, die uw zon op doet gaan over boze en over goeden. Mogen bidden en vragen of dat u ook weer wilt geven, dat er een tijd van neerslag komt, regen komt, als we beseffen, Heere, dat u alle dingen regeert. U bent een God die leeft, die uw schepping niet overgelaten heeft aan het toeval, Heere, maar die daadwerkelijk regeert over alle dingen. Heere, u bent vooral de God van onze zaligheid. Die God is onze zaligheid. Heere, als we al uw gunst bewijzen bezien, is dat wel het grootste gunstbewijs dat u uw enig geboren zoon gegeven heeft aan deze wereld, opdat een iegelijk die in hem zou geloven, niet verloren zou gaan. En daarom, Heere, loven we en prijzen we uw naam, om de Heere Jezus Christus, die een verzoening is voor onze zonden en voor de zonden van de hele wereld. Zoals Johannes zo duidelijk getuigd heeft over de Heere Jezus Christus. Zijn bloed was onze zonde weg, maar zijn bloed is in staat de zonde van wie dan ook weg te wassen. En zijn bloed neemt uiteindelijk de zonde der wereld weg en daarom verwachten wij een nieuwe wereld. Heer, als wij samengekomen zijn in deze dienst, dan bidden we om uw zegen en of dat u de woorden ook deze avond in de mond wil geven, opdat de boodschap die mag klinken, uw boodschap zal zijn voor de gemeente. En opdat die boodschap, Heer, in ons hart terecht zal komen. We hebben gelezen dat u, Heer Jezus, uw heerlijkheid openbaarde op de bruiloft te Kana. En dat we vanavond dan iets zouden zien, Heer, van uw heerlijkheid, die zoveel verder gaat dan alleen dat u in staat was water in wijn te veranderen. Heere, geef dat we vanavond iets van uw heerlijkheid zullen zien en dat onze harten uitgaan zullen tot u. Voor het eerst of opnieuw. Heere, wilt u harten raken van mensen die nog voor zichzelf leven. U niet persoonlijk kennen. Heere, u bent degene die het evangelie heel dichtbij kan brengen, zodat de woorden die u sprak tot Zacchaeus, tot ons gesproken worden. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Als we die woorden horen, als persoonlijk tot ons gesproken, verandert alles in ons leven. En daarom bidden we, Heere, wees zelf met uw geest aanwezig. Maar ook na ontvangen genade, Heere, hebben we het nodig dat u ons opnieuw tot uw Zoon, de Heere Jezus, brengt. En dat we hem zien. En zien dat alles wat in hem is en aan hem is, gans begeerlijk is. Dat we zien zullen dat onze zaligheid ten diepste alleen verankerd ligt in wat hij heeft gedaan tijdens zijn leven. En in het bijzonder op het kruishout van Golgotha. En daarom bidden we, Heere, breng het woord in het hart van een ieder die hier is. Dat we ervaren mogen, Heere, dat u goede wijn wilt schenken. Goede wijn wilt geven, ook tijdens deze dienst. Heere, in het uitzien naar de dag, dat we daadwerkelijk van de beste wijn mogen genieten. Als we straks bij u mogen zijn in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Als we uw verschijning hebben liefgekregen. Zo leggen we deze dienst, Heer, in uw handen neer, biddend om uw zegen over deze dienst. Gedenk aan uw gemeente, Heer, met al degenen die het moeilijk kunnen hebben door ziekte of door andere omstandigheden. Heer, u kent ons leven, hoe er ook geschud kan worden aan ons geloof. Hoe we misschien soms ervaren het geloof bijna te verliezen door de omstandigheden waarin we terechtkomen. Heere, wilt u geven en ons leren altijd op u alleen te vertrouwen. En wilt u ons leren dat u een God bent die niets verandert, zoals de schrift zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En dat de omstandigheden die soms moeilijk zijn, geen blijk ervan zijn dat u tegen ons bent. Maar leer ons, Heere, op u te zien. En te aanvaarden dat u ons geloof ook wilt beproeven. Om het te louteren, om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En het beeld van uw Zoon meer gelijkvormig te laten worden. Heere, wilt u de hoofden opheffen van degene die het moeilijk hebben, die neergebogen door het leven gaan. En wilt u geven, Heere, dat de ogen op u alleen mogen zijn. Aangemoedigd, Heere, door al die getuigen waarover de schrift spreekt. Die geloofshelden, die ook een weg van geloof zijn gegaan. Soms een moeilijke weg. En toch het einde behaald hebben. Ziende op de overste leidsman des geloofs, Jezus Christus. Gedenk zo uw gemeente, wilt u ons voeden, wilt u ons sterken en geef, Heere, dat het woord ons mag reinigen, dat we opnieuw zouden beseffen met welke hoge roeping wij geroepen zijn en dat we opnieuw zouden beseffen dat we met een taak in dit leven staan. Gedenk de gemeente, degene die leiding geven aan de gemeente, de kerkenraad. Heere, wil ze uw heilige geest geven en de wijsheid, het verstand om de gemeente te mogen leiden. Ook de herder en leraar die u aan deze plaats heeft verbonden, wil hem uw zegen geven en telkens geven dat hij uw woord in vrijmoedigheid mag spreken. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heere, wij mogen beseffen dat wij een klein stukje zijn eigenlijk van die grote wereldkerk. Dat u een werk bent begonnen in deze wereld waar u nog steeds mee bezig bent. Dat u uw gemeente bouwt. En Heere, dan bidden we in het bijzonder voor die broeders, zusters die die verdrukt worden vanwege hun geloof, die het moeilijk hebben. We bidden voor die broeders, zusters die leven in moeilijke omstandigheden, wellicht te maken hebben met oorlog of met andere grote problemen, sociale onrust, als we denken aan verschillende landen, in Latijns-Amerika bijvoorbeeld. Zo is er zoveel nood in deze wereld. We beseffen, Heren, dat uw gemeente er is. En uw gemeente dikwijls op de proef gesteld wordt. Heren, geef geloof en geef vertrouwen. En we mogen bidden, Heren Jezus, kom met haast, spoedig. Want als u komt, zal deze wereld bevrijd worden van alle gevolgen van de zonde. Laat uw koninkrijk, Heren, uitgebreid worden in deze wereld. Geef ons een hart, Heren, dat vol is van de dingen van u, van de Heere Jezus. Geef ons een hart, Heren, dat met oprechtheid kan zeggen, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Gebruik ook ons, zoals we hier zitten in de kerk, Heren, in uw koninkrijk, opdat uw huis vol worden. Gedenk aan deze wereld. Heren, wil uw koninkrijk uitbreiden in deze wereld en alle zegenen die in uw dienst mogen uitgaan, waar dan ook ter wereld. Gedenk aan ons vaderland, Heren. Als we bedenken dat in Europa de kerken vaak alleen maar leger worden, steeds meer mensen opgroeien, steeds meer mensen te vinden zijn die werkelijk nog nooit iets van u gehoord hebben of opgegroeid zijn zonder Bijbel, zonder kerk. Heren, wilt u grote dingen doen in ons land, in Europa, en geven dat er een terugkeer mag zijn tot de dingen van uw woord. We bidden, Heren, vergeeft u ons onze zonden. Ook vanavond wilt u ons aanzien in de Heere Jezus Christus alleen. En doe ons beseffen, Heren, dat we alleen maar in hem rechtvaardig voor u zijn. En alleen maar door hem tot u kunnen naderen. En daarom bent u, Heere Jezus Christus, waard te ontvangen alle lof en alle aanbidding tot in alle eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 84. De verse 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil gaan het, o Heer, der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En vervolgens ook het vierde vers en het zesde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En het zesde vers, want God de Heer is zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Psalm 84, de versen 1, 4 en 6. En de volgende afkondigingen. Op de Jovelente zondagmorgen 12 augustus hoopt dominee J. Belder uit Harskamp voor u voor te gaan. En in de avonddienst dominee A. Simons uit Montfoort. En de collecte, de eerste voor de stichting Ontmoeting, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang ook voor de kerk. Psalm 84, de versen 1, 4 en 6. We denken na in het bijzonder over de bruiloft Cana. En ik lees u alleen als uitgangspunt voor de prediking Johannes 2, het 11e vers, het eerste gedeelte. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Tot zover. In het Johannes-evangelie zien we telkens dat de wonderen van de Heer Jezus een diepere betekenis hadden. Als ik denk aan Johannes 6, daar verwijt de Heer Jezus de mensen voor waar zeg ik u, gij zoekt mij. Niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. En dat is een aparte tekst, zou je zeggen. Gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt. Omdat gij wonderen gezien hebt, zou je kunnen zeggen. Dus met andere woorden, er is een verschil tussen een wonder en een teken. De Heer Jezus zegt, jullie zoeken mij omdat jullie van de broden gegeten hebben, maar niet omdat jullie tekenen gezien hebben. Dus de mensen bleven hangen, bleven steken eigenlijk in het wonder, in wat zij zagen. En zagen niet de diepere betekenis van het wonder, van de wonderen van de Heer Jezus. En daarom zegt de Heer Jezus, jullie zoeken mij, jullie willen meer wonderen zien, jullie hebben van de broden gegeten, jullie zijn onder de indruk en vanwege de wonderen die ik doe en die ik gedaan heb, maar helaas, jullie zien de tekenen niet. En ik denk dat dat in het Johannes-evangelie heel belangrijk is. We lezen over diverse wonderen van de Heer Jezus, maar die wonderen zijn eigenlijk tekenen. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de wonderbare spijziging. De Heer Jezus, hij geeft een grote schare te eten van slechts een paar broden en een paar vissen. En vervolgens legt de Heer Jezus uit dat de diepere betekenis van het wonder eigenlijk is dat hij zichzelf geeft aan deze wereld. Ik ben het brood des levens. Dus de diepere betekenis van dat wonder is, zoals de Heer Jezus de mensen te eten gaf, letterlijk, zo geeft hij zichzelf aan deze wereld. En een ieder die van dit brood eet, het levende brood, zal nooit meer honger hebben. Nu Johannes 6, dat is heel duidelijk. Maar telkens als er een wonder beschreven wordt in het Johannes-evangelie, ligt de nadruk op het feit dat die wonderen dus tekenen zijn. En zo is het ook met het wonder van de bruiloft te Cana. De Heer Jezus openbaarde daar zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid is niet alleen maar dat hij in staat was op een bruiloft water in wijn te veranderen. Waarmee hij liet zien dat hij almachtig is, dat hij God is, maar het gaat nog zoveel verder. Ook hier worden wij eigenlijk geroepen niet te blijven steken in het wonder, maar de diepere betekenis van het wonder in te zien. De diepere betekenis van het wonder op de bruiloft te Cana. Dan zou je boven dit gedeelte kunnen schrijven de tekst die we lezen in Johannes 1, het 17e vers. Want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Eigenlijk zou je die tekst kunnen schrijven boven Johannes 2. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat klinkt misschien apart, wat heeft dit wonder. De Heer Jezus heeft water in wijn veranderd. Nu te maken met, want de wet is door Mozes gegeven. En de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Maar ik hoop van harte dat u dat straks zult inzien. Het is bijzonder om te zien, laat ik dat eerst zeggen, dat wet en evangelie in het Johannes-evangelie telkens tegenover elkaar gesteld worden. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Als ik denk aan bijvoorbeeld Johannes 3, waar we die bekende woorden lezen, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. En waar het eigenlijk hier om gaat, die mensen in de woestijn, die werden door te zien op de slang wel genezen van de uitwendige slangenbeet. Maar door te zien op de Heere Jezus Christus wordt je genezen van die inwendige slangenbeet. En vervolgens Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De vrouw die aankomt bij de Jacobsbron. Jacob, aartsvader van Israël. En de Heere Jezus zegt tegen deze vrouw: vrouw, als je drinkt van het water dat vader Jacob je heeft te bieden, dan zul je weer opnieuw dorst krijgen. Want Jacob is niet in staat de echte dorst te lessen. Maar als je zou weten wie hij is die met je spreekt, je zou van hem levend water begeerd hebben. En hij zou je levend water gegeven hebben om nooit meer dorst te hebben. En zo telkens in het Johannes-evangelie wet tegenover genade. En ik geloof ook hier op de bruiloft te Kana gaat het ten diepste hierover. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door de Heer Jezus Christus geworden. Nu goed, dat zullen we straks in de loop van de preek vanzelf zien. De bruiloft te Kana. We lezen al in hoofdstuk 1, het 44ste vers. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Hij wilde heen gaan naar Galilea omdat hij was uitgenodigd op die bruiloft waarover gesproken wordt in hoofdstuk 2. Zo'n bruiloft duurde vaak een dag of 7. En dan lezen we in vers 1, en de moeder van Jezus was al daar. Het zou zo kunnen zijn dat heel het dorp uitgenodigd was voor die bruiloft. En vandaar dat er zoveel wijn aanwezig was op die bruiloft. Want straks gaat het over 6, zoveel water. Straks gaat het over 6 stenen watervaten naar de reiniging van de Joden. Elk houdende 2 of 3 metreten. Een metreet is ongeveer 40 liter. Dus bij elkaar ging het om zo'n 400 liter water. Het zou zo kunnen zijn dus dat heel het dorp uitgenodigd was voor die bruiloft. Het kan ook zo zijn dat de moeder van de Heer Jezus een bekende was van het bruidspaar. En het zou zo kunnen zijn dat de Heer Jezus Christus om die reden ook was uitgenodigd. Het kan ook zijn dat het bruidspaar de Heer Jezus Christus persoonlijk heeft gekend, maar daarover zwijgt de schrift voor de rest. Maar wat ik bijzonder vind, die woorden, en Jezus was ook genood. Als je het heel letterlijk neemt, dan gaat het erover, dan nogmaals, dan zou het zo kunnen zijn, Maria, hij was een bekende van het bruidspaar, en daar lag de reden voor het uitnodigen van de Heer Jezus. Maar al in hoofdstuk 1 zien we dat de Heere Jezus zich opmaakt voor die bruiloft. En als ik dan nadenk over de geestelijke betekenis daarvan, dan zou ik eigenlijk gelijk dit woord willen toepassen. En de Heere Jezus was ook genood. Een gedeelte waarover dikwijls gepreekt wordt, hè, als twee mensen trouwen en God zegen over een huwelijk willen vragen in de kerk. En Jezus was ook genood. En de vraag die dan tot ons komt is deze. Is de Heer Jezus ook genodigd op jouw bruiloft? Is hij ook welkom op jouw bruiloft en in jouw huwelijk? En ik denk een hele kernachtige vraag waar ik wat dieper op wil ingaan. En Jezus was ook genood. Als het gaat over mensen die trouwen, is de Heer Jezus ook welkom op jouw bruiloft? Dan zou ik in de eerste plaats dit willen zeggen. Hoe belangrijk is het te beseffen dat waar Jezus is, alles door zijn aanwezigheid bepaald wordt. En eigenlijk is dat een kernzin van de preek. Als de Heer Jezus erbij is, wordt alles door zijn aanwezigheid bepaald. Laat ik over die woorden wat meer zeggen. En de Heer Jezus was ook genood, uitgenodigd. Als we denken aan mensen die trouwen, de bruiloft, is de Heer Jezus ook welkom. Dat kun je bijvoorbeeld, om een paar voorbeelden te geven, al heel moeilijk zeggen als je als gelovige in het huwelijk stapt met iemand die niet van de kerk is. Je kunt moeilijk zeggen, ja, en de Heer Jezus is ook welkom. Als de Heer God in zijn woord al aangeeft dat het absoluut niet de bedoeling is dat je als gelovige trouwt met iemand die ongelovig is. Als gelovige moet je geen juk aantrekken met een ongelovige. Je kunt al heel moeilijk verdedigen dat de Heer Jezus welkom is op je bruiloft als je je niet aantrekt wat hij tegen je zegt. En ik zou dit ook mee willen geven aan u. De Heer Jezus zegt dat eenvoudig weg in zijn woord. Trek geen juk aan met een ongelovige. En dan kun je dat goed praten en zeggen, jawel, maar de voorbeelden zijn er toch dat die ander uiteindelijk ook naar de kerk ging. En zo kan de Heer toch werken. En inderdaad, Gods genade is groot en zulke grote dingen doet hij. Maar de Heere zegt het heel duidelijk van tevoren. Het is mijn weg niet, het is de bedoeling niet. Trek geen juk aan met een ongelovige. Is de Heer Jezus welkom op jouw bruiloft? En nogmaals, daar waar hij is, wordt alles door zijn aanwezigheid bepaald. Maar je kunt dit toepassen op alle terreinen, denk ik, van het leven. Is de Heer Jezus ook genodigd in jouw huwelijk? Mag hij er, om zo te zeggen, altijd bij zijn? Of alleen maar soms? En dan denk ik aan wat de Heer Jezus zegt tegen de mannen. Geen mannen, hebt uw vrouwen lief zoals de Heer Jezus zijn gemeente heeft lief gehad. En dan denk ik aan wat de Heer Jezus zegt tegen de vrouwen. Wees uw mannen onderdanig. Als de Heer Jezus welkom is in je leven, is hij ook welkom in je huwelijk. En nogmaals, dan wordt alles door zijn aanwezigheid bepaald. En ik denk dat je best mag zeggen dat het heel vaak voorkomt. Dat het evangelie is mooi, zeker als het evangelie inhoudt dat de Heer gekomen is om zondaren zalig te maken. En zoals we gelezen hebben in Lucas 19, de Zoon des Mensen is niet gekomen om rechtvaardigen op te zoeken en zalig te maken. Maar juist zondaren, het evangelie houdt in dat mensen welkom zijn bij hem. En dat willen we dikwijls graag horen, dat het gratis is en voor niets. Maar ik zou vanavond de nadruk erop willen leggen dat als je de Heer Jezus Christus in je leven mag hebben, dat ook je leven voorgoed verandert. En juist daarom heb ik de geschiedenis van Zacchaeus ook met u gelezen. Zacchaeus die een tollenaar was. En u weet het, de tollenaren hadden vaak de gewoonte om ook geld te ontvreemden. Om meer te vragen dan zij eigenlijk moesten vragen. En wellicht had Zacchaeus van de Heer Jezus gehoord. En dat hij de gewoonte had om ook om te gaan met het uitschot van de maatschappij. En Zacchaeus hoort dat de Heer Jezus in aantocht is. En hij klimt in een boom om de Heer Jezus te kunnen zien. En wellicht heeft hij zich verscholen achter de bladeren van die boom. Om geen irritatie op te wekken bij de mensen die een hekel hadden aan de tollenaars. Waar de Heer Jezus, zoals hij door Samaria moest gaan voor die ene vrouw, ziet Zacchaeus van tevoren al in die boom zitten. En zodra hij onder die boom is, kijkt hij naar boven en roept: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Heel letterlijk betekent dat: ik wil bij jou op bezoek komen. Ik moet heden in uw huis verblijven. Maar als ik nadenk over de toepassing, ik moet heden in uw huis blijven. Ik moet heden in uw hart blijven. Ik wil daarin komen om daar nooit meer weg te gaan. En dan weten we niet wat de Heer Jezus besproken heeft met Zacchaeus. In het huis van Zacchaeus, daar staat niets over in de Bijbel. Maar de Heer Jezus zal hem ongetwijfeld duidelijk gemaakt hebben dat hij een zondaar was en dat hij genade nodig had. En wat zien we vervolgens? Dat er een wonder gebeurt in het huis van Zacchaeus. En Zacchaeus, hij komt tot verandering. En hij zegt: als ik iemand zie de helft van mijn goederen, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik hem vierdubbel weer. En de Heer Jezus reageert door te zeggen: heden is in deze huizen zaligheid geschied. Zacchaeus, hij was een zondaar, maar de Heer Jezus komt voorbij. En de Heer Jezus krijgt een plaats in zijn leven. Zacchaeus komt tot bekering. En vervolgens zie je zijn leven veranderen. Ik moet heden in uw huis blijven. En nogmaals, daar waar de Heer Jezus is, wordt alles door zijn aanwezigheid bepaald en verandert alles. En daarom is die vraag zo belangrijk. Is de Heer Jezus ook de grote genodigde in uw en in mijn leven? Ik heb gezegd, is hij ook genood in uw huwelijk? Is hij ook genood in uw gezin? Is hij ook genodigd op uw werk? Mag hij er altijd, om zo te zeggen, bij zijn? Dan is je godsdienst niet iets voor alleen het eind van de week, voor als je naar de kerk gaat, maar dan mag de Heer Jezus er altijd bij zijn. Ook als je op vakantie gaat, bijvoorbeeld. Ik denk dat het dan heel, als ik eventjes, misschien dat u dat helemaal niet doet, maar dat komt wel heel vaak voor onder christenen. Dan is het heel lastig om achter je computer te gaan zitten, om een voorbeeld te geven en een of ander wereldsprogramma te kijken met een chipzak in je hand, bij wijze van spreken, en dan te zeggen: en de Heer Jezus was ook genood. Daar waar hij is, wordt alles door zijn aanwezigheid bepaald. En dat betekent niet dat je het dan altijd maar over de dingen van de Heere moet hebben, over de dingen van het koninkrijk moet hebben. De Heere, hij gunt ons ook rust. Hij gunt ons ook dat we, bij wijze van spreken, erop uit kunnen gaan met onze familie of wat dan ook. Maar nogmaals, daar waar hij is, wordt wel alles door zijn aanwezigheid bepaald. En bepaalde dingen kun je dan gewoon niet doen. En als hij erbij is, besef je zijn woorden of komen zijn woorden tot je binnen. Als hij zegt: deze wereld ligt in het boze en deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. En daarom zou ik de vraag aan u willen stellen: is de Heer Jezus ook welkom in uw leven? Mag hij er altijd, wanneer dan ook, bij zijn? Of zeg je dan: jawel, maar dan, dat gaat mij een beetje te ver. Het evangelie is mooi als het betekent dat je alleen maar hoeft te geloven en dan ga ik zondags naar de kerk en voor de rest leef ik, ja, zoals ook de wereld leeft. Ik ga naar mijn werk. En vervolgens, als ik thuis kom, kruip ik achter de computer om te kijken waar ik nog eens wat inkopen kan doen. kopen en verkopende enzovoort enzovoort. En leven volgens het schema van de wereld. Of is de Heer Jezus er altijd bij en mag Hij er altijd bij zijn? En die vraag zou ik u op het hart willen drukken. Omdat het helaas zo is dat je het ook heel vaak tegenkomt. Dat mensen wel zondags naar de kerk gaan en wel bidden voor het eten en danken na het eten. Maar voor de rest is het allemaal zo werelds soms. En ik denk dat de Heere God ons een andere weg wijst in zijn woord. Ik wilde eerst Psalm 45 laten zingen, maar dat heb ik later veranderd in Psalm 84. En u zult straks wel merken waarom, maar Psalm 45 het zou ook zo goed bij de preek passen, waar het gaat over de bruid van de Heer Jezus. De bruid. En dan staat er in de berijmde psalm, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet. Dus dan zie je daar een bruid, mooi, versierd, schitterende kleding. Maar dan de woorden uit het zesde vers. De koningstelg die hij zijn bruid wil noemen, is het meest om haar inwendig schoon te roemen. Dus ze mag er aan de buitenkant schitterend uitzien en schitterend gekleed zijn. Maar de koningstelg die hij zijn bruid wil noemen, is het meest om haar inwendig schoon te roemen. En daar zou ik in deze preek nadruk op willen leggen. Als we de Heere Jezus persoonlijk mogen kennen, dan zijn we, als het goed is, ook inwendig veranderd. Als we tot geloof gekomen zijn, als we in de Heere Jezus geloofd hebben, Maarten Luther zou zeggen, dan is het zo dat de Heere Jezus in dat geloof aanwezig is. En zich aan de wand van ons hart hecht, zoals het licht zich aan de muur hecht. Christus is in het geloof aanwezig. Daar waar een mens tot geloof komt, wordt Christus in het hart ingesloten, om zo te zeggen. En wordt vervolgens alles door zijn aanwezigheid bepaald. En hij mag erbij zijn. En dan zou je kunnen zeggen, als ik die voorbeelden noem, is dat dan zo'n dominee die vindt dat je als christen niks meer mag. En ga je dan niet de zware kant op enzovoort. Het is toch door het geloof alleen. Inderdaad, het is door het geloof alleen. Maar het geloof verandert ons voorgoed. Maar juist dan, als er wellicht mensen zijn die zeggen, jawel, maar dat gaat mij wat te ver om hier te zeggen dat de Heer Jezus Christus welkom moet zijn op al de terreinen van je leven. En dat Hij er altijd bij mag zijn en wil zijn. En dan kom ik bij de betekenis terecht van het wonder van de bruiloft te Kana. En dan moet u maar onthouden wat ik tot nu toe gezegd heb. Juist om naar die betekenis van dat wonder te gaan. De Heer Jezus was aangekomen op die bruiloft. En op een bepaald moment ontstaat er dan een tekort aan wijn. En dan zegt de moeder van de Heer Jezus tegen de Heer Jezus, zij hebben geen wijn. En niet om de Heer Jezus de wet voor te schrijven of iets dergelijks. Maar wel om hem op de hoogte te brengen van deze situatie. Het bruidspaar zou er nog jaren op aangekeken kunnen worden. Dat ze niet gastvrij genoeg waren geweest. Of dat ze gierig waren geweest of wat dan ook. En Maria wil haar zoon hiervan op de hoogte brengen. En dan zegt de Heer Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? En die aanspreektitel was een hele normale aanspreektitel. Maar het was wel ongebruikelijk om je eigen moeder zo aan te spreken, vrouw. Maar de Heer Jezus wil duidelijk maken, u bent wel mijn moeder naar het vlees. Maar ondertussen is mijn taak, he, om te doen de wil van mijn Vader die in de hemel is. En daarom zegt de Heer Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? U moet zich hier, om zo te zeggen, niet mee bemoeien. Mijn uren is nog niet gekomen. De Zoon, ik denk aan de woorden van Johannes 5, de Zoon kan niets doen als hij dat ook de Vader niet ziet doen. En daarom, mijn uren is nog niet gekomen. Maar dan blijkt het geloof van Maria, want zijn moeder zegt dan zo wat hij u lieden zal zeggen, hè, tegen de dienaars, doe dat. En dan bedenken we dat dit het eerste teken was van de Heer Jezus. Hij had nog nooit eerder een teken gedaan. En toch Maria vertrouwde erop dat haar zoon uitkomst zou kunnen schenken. Je denkt dan aan het geloof van vader Abraham. Die nog nooit een opstanding uit de doden had meegemaakt. En toch, toen hij Isaac moest offeren, overlegde hij in zijn hart dat God machtig was zijn zoon weer op te wekken uit de dood. Want Abraham dacht bij zichzelf, als God iets van mij vraagt, dan moet ik dat doen. Maar aan de andere kant, deze zoon is de beloofde zoon, het kind van Gods belofte. Dus moet God machtig zijn, doden levend te maken. Dus zal hij mijn zoon weer opwekken uit de dood. En dit geloof zie je eigenlijk hier ook bij Maria. Ze had nog nooit een teken van de Heere Jezus gezien. En toch geloofde ze. Hij is machtig uitkomst te geven op dit moment. En ik hoop van harte, dat is zomaar een zijspoor, dat dit geloof ook in ons hart aanwezig mag zijn. Van de week sprak ik iemand die de Heer had een wonder gedaan in haar leven. Jarenlang ziek geweest, maar er had een herstel plaatsgevonden en vervolgens weer een terugval. En zij vroeg zich af, heb ik de Heer dan niet genoeg gedankt wellicht voor de genezing die ik had gekregen? En ik geloof dat we zo niet hoeven te denken en zo niet mogen denken, maar ik geloof wel dat de Heer ons geloof soms op de proef wil stellen. Maria zegt tegen de Heer Jezus, ze hebben geen wijn. En de Heer Jezus wijst haar eigenlijk min of meer af. Vrouw, laat dit maar aan mij over. Bemoei je hier niet mee. Maar Maria houdt aan en zegt tegen de dienaars, als hij wat tegen je zegt, moet je dat zeker doen. Want in haar hart was het geloof aanwezig. Mijn zoon kan uitkomst geven. En ook het vertrouwen dat hij dat zou doen. En ik hoop van harte nogmaals dat dat geloof ook in ons hart aanwezig mag zijn. Maar dan ga ik terug naar waar ik was. Ik heb de vraag gesteld, is de Heer Jezus ook genood in uw leven? Is hij altijd welkom op welk terrein van uw leven dan ook? En misschien die reactie van sommigen, jawel, maar gaat dat niet te ver, dat is onmogelijk. Soms naar de kerk gaan is mogelijk en op sommige momenten je godsdienst uitoefenen, dat is mogelijk. Maar heel je leven laten bepalen door hem, gaat dat niet al te ver. En dan kom ik terecht bij hoofdstuk 2, het zesde vers, die bruiloft. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden. Elk houdende 2 of 3 metreden. Wat waren dat voor een vaten? En die vaten waren gevuld geweest met water. Dus het ging in totaal om zo'n 600 liter water. Die vaten, of dat water in die vaten, had ertoe gediend dat de mensen voor het eten hun handen konden wassen. Dat zij zich voor het eten konden reinigen. Dus deze mensen op de bruiloft, ze waren daar allemaal gereinigd volgens de voorschriften van de wet. Dus het gaat over wetten die gaan over het wassen van je handen, om je zo te reinigen. Diverse wetten uit de wet van Mozes, die spreken daarover. Maar de Joden hadden die wetten eindeloos uitgebreid eigenlijk. En zo waren er allerlei menselijke geboden bijgekomen. Maar de basis voor die reinigingsvoorschriften lag wel degelijk in de wet van Mozes. Dus om heel kort te gaan, zou je kunnen zeggen, deze mensen hadden zich gewassen volgens de wet van Mozes. En ze waren daar dus op die bruiloft op basis van de wet van God. Met gewassen handen. Uiterlijk gereinigd. Uiterlijk gereinigd. En dan gebeurt het wonder. Want je zou kunnen zeggen, daar zitten die mensen dan gewassen, gereinigd volgens de wet van Mozes. Maar er is geen wijn. Er is geen wijn. Als ik dan denk aan de wijn in de Bijbel, dan lees ik in Psalm 104. En de wijn verheugt het hart van de mensen. En in Richter 9. De wijn verheugt het hart van God en de mensen. Dus de wijn verheugt het hart van God en de mens. En dan denk ik aan de woorden van de Heer Jezus in het evangelie. Als het gaat over de avondmaalswijn. Dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus als ik denk aan de wijn is hier een symbool van de vreugde van het nieuwe verbond. En ik hoop dat die woorden tot u doordringen. De wijn is hier een symbool van de vreugde van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. En dan zie je dus deze situatie. Gewassen handen. Maar er is geen wijn. Ik geloof dat de Heere God dit duidelijk wil maken. Kijk, het water van de wet van Mozes is wel in staat je uiterlijk te wassen. Je kunt je handen ermee wassen en vervolgens zijn je handen schoon. Maar het water van de wet is niet in staat je innerlijk te wassen, je innerlijk te reinigen. Om innerlijk gereinigd te worden, heb je het bloed van de Heere Jezus Christus nodig. En ik geloof dat de wijn spreekt van de vreugde van het nieuwe verbond. En als het gaat over het nieuwe verbond, dan denk ik direct aan het bloed van de Heere Jezus Christus. De wijn waarover het hier gaat in dit gedeelte spreekt uiteindelijk van het bloed van de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, het water van de wet is slechts in staat je uiterlijk te wassen. Maar de Heere Jezus, hij vult deze watervaten met wijn uiteindelijk, om duidelijk te maken dat je alleen maar innerlijk gewassen kan worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan zou ik willen zeggen, als het zo is in ons leven, dat we ervaren dat godsdienst iets is voor de zondag. Of ik leef volgens het schema van de wereld, maar ik vervul wel mijn godsdienstige verplichtingen enzovoort. En eigenlijk gaat het mij veel te ver als de Heer Jezus zeggenschap moet hebben over heel mijn leven en welkom moet zijn op al de terreinen van mijn leven. Weet u wat u nodig heeft volgens dit gedeelte? Dat is het bloed van de Heere Jezus Christus, dat ons inwendig schoon was. Want als u het doet met de wet, dan krijgt u het voor elkaar om de uiterlijke vuilheid van uw leven weg te wassen. En dan krijg je een leven zoals de fariseeën dat leefden. Je komt een aantal godsdienstige verplichtingen na, vooral op zondag, en dat is het dan. Maar wat u nodig heeft is het bloed van Christus. Want door het bloed van Christus wordt je inwendig gewassen. Van de inwendige vuilheid, om zo te zeggen. En daarom zit er in dit gedeelte zo'n grote boodschap. Dat we zien dat de Heer Jezus zegt, vult die watervaten met water. En vervolgens verandert hij het water in wijn. Wijn die spreekt van het nieuwe verbond. Want denk aan de woorden. Als ik dan denk, ik heb gezegd, de wijn spreekt van vreugde. De vreugde van het nieuwe verbond. De Heer Jezus zegt, als het gaat over de wijn, de avondmaalswijn. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. En dan hoor ik Ezechiël 36 over het nieuwe verbond. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnen. binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Het oude verbond, dan denk ik aan de wet van Mozes. God gaf zijn wet, maar die wet stond aan de buitenkant, zou je kunnen zeggen, van mijn leven. En wat de schrift nu leert, is dat die wet ons nooit daadwerkelijk kan veranderen. Niet omdat die wet niet goed zou zijn, maar omdat wij niet goed zijn. Je kunt je leven op zijn hoogst uiterlijk wat oppoetsen, maar dat is het dan. En dan spreekt de Heere God over het nieuwe verbond. Dan gaat het zo totaal anders. Want in dat nieuwe verbond staat de Heere Jezus centraal. En in het nieuwe verbond gaat het om zijn bloed. En door zijn bloed worden mensen gereinigd. En vanwege zijn bloed ontvangen mensen een nieuw hart. Zodat ze vervolgens gaan wandelen in de vreze des Heeren. En daarom zou ik willen zeggen, als hier mensen zijn met een geloof. En dat slechts vorm is, dat niet diep gaat, geloof dat je leven niet tekent, niet verandert. Ik geloof dat dit gedeelte wil zeggen, wat u nodig heeft en wat wij nodig hebben, is het bloed van de Heere Jezus Christus. Want als mensen daadwerkelijk tot hem komen met hun hart, en zoals een Zacchaeus tot de Heere Jezus kwam, zo mooi is het om te zien dat je nou hier niet bepaald kunt spreken in het leven van Zacchaeus van een enorme toeleidende weg of iets dergelijks. Nee, wellicht was het gewoon nieuwsgierigheid van Zacchaeus. Hij wilde Jezus ook wel zien, want er werd over Jezus gesproken. Maar de Heere Jezus, hij moest Zacchaeus hebben. En daar in dat huis van Zacchaeus zijn bijzondere dingen gebeurd. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Het probleem is dat we vaak niet goed verstaan wat geloof is. En dan zeggen mensen, je moet het maar geloven. Alsof dat het ware zaligmakende geloof is. En dat is het niet. Dat is geen geloof. Geloof is dit, dat we onze zonden oprecht voor God belijden met berouw in het hart. En dat we de Heere Jezus van harte aan het hart drukken door het geloof. En dan zegt Luther nogmaals, geloof. In het geloof is Christus aanwezig. En het geloof sluit Christus in het hart voor altijd. En dan zeg je, Heere, u bent welkom in mijn leven. En dan betekent dat niet dat het dan allemaal maar vanzelf gaat en makkelijk gaat. Dat je geen strijd meer in je leven kent. Ik denk aan Romeinen 7. Een enorme geestelijke strijd zou je kunnen zeggen. Maar wat je wel vindt bij de persoon in Romeinen 7 is deze begeerte. Ik wil zo graag het goede doen. Met andere woorden, Jezus is welkom in mijn leven. En soms gaat het helemaal fout en doe ik dingen in zijn aanwezigheid, dat dan wel, die volstrekt niet goed zijn, maar hij is wel welkom in mijn leven. Bij andere mensen is Christus niet welkom. Ik moet op vakantie gewoon kunnen doen wat ik wil. Dan moet ik gewoon uit kunnen blazen en dan moet je me niet altijd over Jezus praten. En dan mag ik ook mijn aandacht wel eens op andere dingen zetten, bij wijze van spreken. Ik geloof dat als de Heer Jezus een plek gekregen heeft in ons leven, dat hij altijd welkom hoort te zijn. En dan ga ik nog één stap verder. Ik hoop van harte dat de Heere God deze boodschap in ons hart wil brengen. En dat we ook zullen zien. Johannes zegt dat zo mooi in zijn brief. Zijn bloed, als wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Want zijn bloed is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Als dat zo is, dan is er ruimte in het bloed van de Heere Jezus. We hoeven het niet eng te vinden om aangesproken te worden. Het is ook niet eng om eerlijk te belijden. Heere, er zat iets niet goed in mijn leven. Want u hing er, om zo te zeggen, maar een beetje bij. Maar Heere, er is gesproken over het bloed van de Heere Jezus. En reinig mij door dat bloed. Het zou zo'n zegen zijn als mensen zo ver komen. En ervaren dat het waar is. En wat we lezen in Zacharia 13, dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. De wet brengt u nergens. Maar er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat is de fontein van het bloed van de Heer Jezus Christus. Als uw leven dit was dat u met behulp van de wet probeerde te leven zoals andere christenen ook leven. Dat hele leven kun je in de prullenbak gooien en je hebt tot Christus te komen, tot Christus te vluchten. Opdat zijn bloed je daadwerkelijk reinigt. Dan zou ik nog één stap verder willen gaan op grond van dit gedeelte. Het wonder heeft dan plaatsgevonden. De Heer Jezus heeft water in wijn veranderd. En dan staat er, en dat nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had. Want hij wist niet van waar de wijn was. En zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op en wanneer men wel gedronken heeft als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Tot nu toe bewaard. En je zou je af kunnen vragen, waarom staan die woorden van de hofmeester in de Heilige Schrift? Wat hebben die woorden voor een betekenis? Was het niet genoeg geweest om alleen te vermelden dat het water in wijn veranderd was? Maar die woorden, gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Misschien mogen we wel zeggen, het gaat hier over een bepaald principe in het koninkrijk van God. Heel mooi vind ik de woorden in Johannes 1, het 16e vers. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade op genade. Genade op genade. Dan zou ik mensen aan willen spreken die misschien ervaren, vroeger, toen ik de Heer Jezus net leerde kennen, toen was het goed in mijn leven. Toen leefde ik eigenlijk in de liefde. En dat is allemaal wat weggezakt. U gaf me de goede wijn aan het begin. En nu heb ik alleen nog maar slechte wijn, om zo te zeggen. De mindere wijn, die drink ik nu. En dan zou ik zeggen, ja, maar gaat dat niet in tegen de Heilige Schrift? We hebben niet gezongen, zij gaan van klacht op klacht steeds voort. Nee, Gods volk gaat van kracht op kracht steeds voort. En elke hunder zal voor God verschijnen. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, hebben we gezongen. De Heere God is een God die genade op genade geeft. En de goede wijn, om zo te zeggen. En nogmaals, bij wijn dan denk je aan de vreugde van het nieuwe verbond. En als het gaat over het nieuwe verbond, dan denk je dan denk je eraan dat de basis voor dat nieuwe verbond het bloed van de Heere Jezus Christus is. In het koninkrijk van God wordt de goede wijn, om zo te zeggen, voor het laatst bewaard. Dat betekent dat Gods kind mag uitzien en naar de grote dag. Dat we God zullen gaan genieten van dichtbij in het vaderhuis met zijn vele woningen. Als we straks bij hem mogen zijn, dan zullen we daadwerkelijk de goede wijn ontvangen, om zo te zeggen. Dan zullen we God volmaakt genieten tot in alle eeuwigheid. Maar ik zou het ook willen toepassen op dit leven. In de schrift zien we dat er in het leven van een christen, als het goed is, sprake is van een opwas in de genade. Het begint niet mooi en het wordt steeds minder en minder en minder. En voortdurend verlang je maar terug naar dat eerste stadium van je geloof toen het allemaal begon. Maar als het goed is, is er sprake van een opwas in de genade. En wij ontvangen genade op genade en genade op genade. En dan zou ik willen zeggen, als het in uw leven zo is, dat het allemaal wat is weggezakt. Dat het allemaal niet meer zo leeft. Is er dan niet iets mis in uw leven? En is het dan geen tijd om samen met degene die het voor het eerst moeten doen, op de knieën te vallen en te zeggen, Heere, wilt u mij reinigen door uw bloed? Want misschien ben ik het in mijn leven veel te veel van mezelf gaan verwachten. Misschien ben ik veel te veel de wet gaan nemen. Als Als mijn gids voor het leven. Met andere woorden, dit moet ik doen. Dit moet ik doen als christen. En dit moet ik doen. Zonder te leven uit de genade van de Heere God. Zonder gericht te zijn op de Heere Jezus Christus. Ik geloof dat er heel veel kinderen van God zijn die op die manier afgedwaald zijn en weggegaan zijn. Bij de bron weggegaan zijn. Bij de Heere Jezus Christus. Maar het zou heerlijk zijn als we vanavond terugkomen bij Hem. Dat we eerlijk voor Hem belijden. Heer, het is fout gegaan in mijn leven. En U heeft niet de plaats in mijn leven gekregen die U eigenlijk had moeten hebben in mijn leven. Maar Heer, ik weet nu dat de wet mij niet kan reinigen, mij nergens kan brengen. Want U kunt 1000 geboden meer geven, maar de wet is niet in staat mij wezenlijk te helpen. Maar reinig mij door het bloed van de Heer Jezus Christus en maak mij opnieuw vol van U. En laat mij ervaren dat U geen God bent die goede wijn aan het begin geeft en vervolgens de mindere wijn. Maar dat U een God bent die de goede wijn voor het laatst bewaart. Ik hoop van harte dat de Heere God dit woord in onze harten wil leggen. En dat we ervaren zullen dat toen de Heere Jezus dit wonder deed, Hij daadwerkelijk zijn heerlijkheid openbaarde. Niet in die zin dat Hij liet zien dat Hij in staat was zo'n groot wonder te doen, dat Hij in staat was water in wijn te veranderen. Maar zijn heerlijkheid is dit, dat zijn bloed niet alleen onze zonde wegwast, zegt Johannes, maar dat zijn bloed ook een verzoening is voor de zonden van de gehele wereld. Als je in het evangelie Johannes de Heere Jezus wil zien in al zijn heerlijkheid, dan moet je de Heere Jezus zien aan het kruishout van Golgotha. En dit wonder spreekt al van wat Hij zal gaan doen. Hij zal zijn leven geven op Golgotha. Hij zal die 6 stenen watervaten vullen met de wijn van het nieuwe verbond. Om ons een vreugde te geven, te schenken die alle verstand te boven gaat. Die niet gebaseerd is op de wet, maar die gebaseerd is op het bloed van de Heere Jezus Christus. Alleen, ik zou willen zeggen, en daarmee besluit ik de preek. Als de Heere Jezus Christus nog niet in uw hart woont, als u leeft zonder de Heere Jezus, het woord van de Heere Jezus tot u vanavond is het woord dat Hij ook sprak tot Zacchaeus. Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. U kunt misschien heel veel van de preek niet begrepen hebben, maar dit begrijpt u heel goed, dat de Heere Jezus het niet zegt tegen uw buurman of buurvrouw, maar tegen u. Haast u en kom af, want ik moet niet straks pas als je thuis gekomen bent in jouw hart komen wonen, maar ik wil nu je hart binnenkomen en daarvoor altijd regeren uit genade. En als je tot geloof komt, dan zegt de Heer Jezus, dan ben jij ook een zoon van Abraham. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Laten we bidden en danken. Lieve Heere, we danken u voor wat u ons wilde geven. Wat mooi is het dat we dat mogen zeggen, Heere, dat de koningstelg die u uw bruid noemt het meest om haar inwendig schoon is te roemen. Heere, omdat uw bloed ons niet alleen uiterlijk wast, maar juist ook inwendig. En daardoor verandert alles. Heere, wellicht dat wij het moeilijk vinden om u daadwerkelijk uit te nodigen op al de terreinen van ons leven. Heere, geef dat we zouden inzien dat we inwendig moeten veranderen, maar dat uw bloed in staat is die inwendige verandering teweeg te brengen. U bent niet alleen degene die ons onze zonde wil vergeven, maar die ons ook reinigt, het stenen hart uit ons wegneemt en ons een nieuw hart wil geven. Heere, laat het woord zo een spoor trekken in de gemeente en geef dat we voor het eerst of opnieuw bij u terechtkomen. Geef, Heere, dat we zoiets van uw heerlijkheid gezien mogen hebben en mogen zien dat uw heerlijkheid, Heere Jezus Christus, juist daar gezien wordt op het kruishout van Golgotha. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door de Heere Jezus geworden, door uw werk, Heere Jezus, aan het kruis. Genade voor de grootste van de zondaren. Zegen zo het woord, Heere, breng ons veilig thuis. Heere, wilt u het verkeerde vergeven en wilt u ons leiden. Heere, zo bidden we deze dingen in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 101 en daarvan het tweede en het derde vers. Ik zal met verstand de weg betreden van de vrome. En het derde vers, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. 101, de versen 2 en 3. Zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.